De Kies en
wij
de,
gaan...
de Tina.
Oh.
Nou, ja, de Tina is nog minder dan.
Ik ben amper begonnen of ik word onder reden gevallen. Wij gaan voor de zesde keer naar de Galatenbrief. Hoofdstuk 3 zijn we. Ik zat dat zo eens te bekijken. Ik denk, hey, de zesde keer hoofdstuk 3. Dus we knippen elke keer die hoofdstukken netjes in tweeën. Niet bewust, maar tot nu toe in ieder geval. Ja, we zijn nu in het, we komen nu aan in het tweede gedeelte van Galaten 3. Vers 19 ben ik gebleven. Zijn we gebleven. Wat ik zal doen, zoals gebruikelijk, is even de versen die we de vorige keer besproken hebben, even doorlezen. En dan gewoon weer aanhaken bij vers 19. Ja, ik zat er nog aan te denken om korte samenvatting te geven so far, hè, van de Galatenbrief. We zijn ongeveer op de helft, maar ik dacht, nou, misschien kan ik dat beter de volgende keer doen. Dan zijn we echt op de helft. Hè. Dan hebben we 3 van de 6 hoofdstukken besproken. De volgende keer is pas over 4 weken, dus dan is het wel goed om dan even het geheugen op te gaan frissen. Als we de draad erop pakken. Dus dat doe ik nu niet, maar een volgende keer. Bij leven en welzijn en zo de Heer wil en mijn leven. En als ik het niet vergeet. Zo, dat zijn wat disclaimers.
Ik ben helemaal ingedekt,
inderdaad. Galaten 3 en dit zijn dan die eerste versen. O dwaze Galaten, wie betovert jullie? Aan wie Jezus Christus tevoren voor de ogen als gekruisigd werd beschreven. Dit alleen wil ik van jullie leren. Namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet of uit het horen van het geloof? Zo dwaas zijn jullie die begonnen zijn in de geest, nu volbrengen jullie in het vlees. Zoveel leden jullie voor de schijn, als het ook zeker voor de schijn is. Hij dan, die jullie de geest verstrekt en machten onder jullie inwerkt, namen jullie de geest in ontvangst uit werken van de wet of uit het horen van het geloof? Zoals Abraham God gelooft en het wordt hem tot rechtvaardigheid gerekend. Weet dus dat zij die uit het geloof zijn, zonen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren waarneemt dat God de natie uit geloof rechtvaardigt, brengt tevoren een goed bericht aan Abraham. In jou zullen al de natieën inbesloten gezegend worden. Zodat zij die uit het geloof zijn, gezegend worden samen met de gelovige Abraham. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder een vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat er geschreven is in de boekrol van de wet om dat te doen. En dat er in de wet niemand bij God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar de wet is niet uit geloof, maar wie ze doet, zal in hen leven. Christus koopt ons uit vanuit de vloek van de wet, door voor onze vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die op een hout gehangen wordt, opdat de zegen van Abraham tot de natie zal komen in Jezus Christus, opdat wij de belofte van de geest in ontvangst zullen nemen door het geloof. Broeders, ik zeg dit naar de mens, net zoals een verbond van een mens dat bekrachtig is. Niemand wijst het af of wijzigt het. Nu werden aan Abraham de beloften uitgesproken en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden als over velen, maar als over één en aan jouw zaad, dat wil zeggen Christus. En dit zeg ik, de wet die na 430 jaar gekomen is, maakt een verbond dat tevoren door God bekrachtigd is niet ongeldig, zodat de belofte buiten werking gesteld zou worden. Want indien het lotbezit, de erfenis, uit de wet is, dan niet meer uit de belofte. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Tot zover dus waren we gebleven. En ja, dat lazen we dan, hè, in Galaten 3, waar Paulus uiteenzet aan de hand van de schrift, aan het voorbeeld van Abraham, dat die wet een tussengeschoven periode was. God had ver voor de wet, we lazen net 430 jaar voordat de wet ook maar kwam, had hij aan Abraham belofte gegeven. En toen de wet daar kwam, als een intermezzo, als een onderbreking, als een tussengeschoven periode, deed dat de belofte niet teniet. Het maakte de belofte niet ongeldig. Dus die wet kwam kwam erbij. ja, de periode van Abraham wordt hier als voorbeeld genoemd. En dan wordt er gezegd, na 430 jaar kwam pas die wet. Maar ook voordat Abraham leefde, is er natuurlijk een lange periode geweest met mensen als, noem ze maar op, hè, Adam, Henoch, Noach. En ja, die mensen hebben ook allemaal geen wet gehad. Als we de periode nemen van Adam tot Christus, dan is dat ongeveer, misschien wel redelijk precies, 4000 jaar. En slechts 1500 van die 4000 jaar is de wet geldig geweest. Nou, ik weet niet hoe snel jullie kunnen rekenen, maar dat is nog niet eens de helft. Het is meer dan, het ligt ergens tussen een derde en de helft in. Dus ik denk een procentje of 40 ongeveer. Misschien nog niet eens. Maar dus dat is een relatief korte periode binnen die tijd. Dus dat op een tijdlijn neer zou zetten, dan zie je dat de wet bij Mozes begon. En dat die was tot op Christus. Dat die daar ook beëindigd werd. En dat hebben we ook gelezen in Galaten 3. En ja, daar komen we nu dan ook weer op. Want je vraagt je dan af, en dat doet Paulus hier ook hardop. Wat is dan de wet? NBG, ook de Statenvertaling. Waartoe is dan de wet? Waartoe dient dan die wet? Want dat is natuurlijk een vraag die dan wel bij je opkomt. Hè? Als God belofte aan Abraham had gegeven. En de wet doet, de komst van de wet doet die beloften niet teniet, maakt dat niet ongeldig. Ja, waar is dan die wet voor? Wat is dan het doel van die wet? Nou, dat antwoord staat er meteen achter. Antwoord dubbele punt. Terwille van de overtredingen werd zij toegevoegd. En ook hier weer, ik lees gelijk even verder. Een totdat. Totdat het zaad zou komen. Aan wie hij het heeft beloofd. En zo wordt voorgeschreven door boodschappers in de hand van een bemiddelaar. Dus hier, ook in dit vers weer het relatieve van de wet, hè, de tijdelijkheid. Totdat. Maar eerst even die woorden. De terwille van de overtredingen werd zij toegevoegd. Kijk, men leest dit meestal. Vorige keer hebben we het er ook al heel even over gehad. Men leest hier altijd in, ja, terwille van de overtreder. Dat is wat men erin leest. Want men leert over het algemeen dat de wet gegeven is, zodat de mens weet wat hij wel en niet moet doen. En zodat hij niet zoveel zal overtreden. Maar dat staat hier niet. Hier staat terwille van de overtredingen. En terwille van, dit woord garin heeft nog met gunst te maken. Het lijkt een beetje op garis, hè, genade. Ook genade is een gunst. Maar het is ten gunste van de overtredingen. Dus, zodat als ik iets doe ten gunste van iets, dan betekent dat het, er valt weinig aan uit te leggen, dat het juist is op datgene waarvoor je het ten gunste doet, zodat dat toeneemt. Dus hier staat dat het terwille van de overtreding is, namelijk zodat het de overtredingen bevordert. En dat is niet de enige plek waar dit gezegd wordt. Kijk, wij weten dat eigenlijk allemaal wel. Hè? Ook al wordt dat niet zo geleerd, toch als we erover nadenken, dan weten we dat wel. Ik bedoel, mensen met kinderen weten dat zeker. Als je tegen een kind zegt van, tegen ons volwassenen eigenlijk ook, ja, dat mag je niet doen, dan wordt het interessant. Dus ik noem al het voorbeeld, zet een snoeppot op tafel, loop weg, zeg tegen je mag, daar zit snoep in, dat mag je niet pakken. Nou, geheid dat het kind het, misschien dat het nog zo gehoorzaam is dat het het niet doet, maar
morgen wel.
Hè? Morgen wel, of in ieder geval heb je de begeerte geprikkeld. Want het kind kan op dat moment nog maar aan één ding denken en dat is die snoeppot. Want dat mag niet en dus dat wil ze graag. En we nemen altijd voorbeeld van kinderen omdat het gemakkelijk is, maar we zouden natuurlijk ook voorbeelden uit ons eigen leven kunnen noemen.
Nee, die ken ik niet meer. Dat zijn er wel te weinig.
Ik heb er wel een paar, maar ik neem dit op, dus ik ga dat niet. Want dat wordt dat. Dat achtervolgt je nog jaren, dus dat ga ik niet doen. Maar off the record wil ik daar misschien nog wel eens iets over loslaten. Maar de zonde wordt juist geprikkeld door de wet. En ik heb wel wat voorbeelden van andere schriftplaatsen. Kijk, Paulus zegt bijvoorbeeld, deze is ook heel duidelijk, in Romeinen 5. Hier zegt hij, gaat ook over de wet. De wet kwam erbij binnen. We hebben vorige keer over Romeinen 4 gehad. Daar wordt ook Abraham genoemd als voorbeeld. En dat gaat ook in Romeinen 4 en 5 over de kwestie van de wet. En dan staat er, ja, de wet kwam erbij binnen. Hè, als een intermezzo, als een tussenvoeging. Nou, waarom dan? Ook hier staat het op dat de misstap zou toenemen. Echter, waar de zonde toeneemt, daar is de genade uitermate overvloedig. Dus het doel van de wet is opdat de misstap zou toenemen. Nee, dat is slechts het eerste deel van het antwoord. Want waar de zonde toeneemt, daar is genade uitermate overvloedig. Dus zonde neemt toe en genade is altijd overvloediger. Dus dat is het uiteindelijke doel van de wet. Dat genade uitermate overvloedig zou zijn. Maar als eerste stap zou je moeten zeggen, ja, de wet doet de misstappen toenemen. Dat was ook de bedoeling. Ik denk dat het goed is als ik nog wel even laat zien hoe dat er precies staat in Romeinen 5. Vers 20. Dat er echt een op dat staat. Want heel veel vertalingen moffelen dat weg. NBG heeft volgens mij zodat. De wet is bijgekomen zodat de overtreding toenam. Ja, dat snap ik ook wel. Maar zie niet wat staat. Het is ook wel waar. De wet kwam en dat deed de overtreding toenemen. Maar het is niet slechts collateral damage, het is het doel van de wet dat de overtreding toenam. Opdat, dat is redengevend, of er zijn vast hele mooie woorden voor. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Opdat, het was het doel. Maar daar zouden we natuurlijk. Ik kies even een andere weg. Daar zou ik natuurlijk nooit. Daar zou ik natuurlijk wel altijd bij moeten vermelden dat het uiteindelijke doel is dat genade uitermate overvloediger zou zijn. 1 Korinthe 15, daar staat dat, hè, dat de stekel, de prikkel, zeggen de meeste vertalingen. De stekel, de prikkel van de dood, dat is de zonde. En de macht of de kracht van de zonde is de wet. Wat geeft de zonde zijn kracht? De wet. Het prikkelt de zonde. Paulus zegt in Romeinen 6. Dat is ook een sterke. De zonde zal geen heer van jullie zijn. De zonde zal over jullie niet heersen. Want jullie zijn niet onder de wet. Maar onder de genade. Dus als je dit omdraait. Waar heerst de zonde? Waar is de zonde wel heer? Nou, onder de wet. De zonde zal niet over jullie heersen. De zonde zal geen heer van jullie zijn. Want jullie zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Nou, terug naar Galaten 3 vers 19. ter wille van de overtredingen, dus ten gunste van de overtredingen, opdat de overtreding zou toenemen, werd die wet toegevoegd. Totdat het zaad zou komen, aan wie hij het heeft beloofd, en zij wordt voorgeschreven door boodschappers, engelen, in de hand van een bemiddelaar. Het zaad, hier heel kort het zaad genoemd, we hebben het net gelezen, ik zal toch nog even, dit vers hebben we vorige keer besproken, over het zaad. Er stond in vers 16, nu werden aan Abraham de belofte uitgesproken en aan zijn zaad. En de oppervlakkige lezer zou denken, nou dat gaat over Isaac, hè, zijn nageslacht. In enkelvoud Isaac en ja, in meervoud de volkeren die uit Abraham zijn voortgekomen. Paulus zegt, hij zegt niet en aan zijn zaden als over velen, maar als over één en aan jouw zaad. Dat wil zeggen Christus. Dus hier legt Paulus uit dat de diepste, diepere betekenis van het zaad van Abraham, dat dat spreekt van Christus. De beloften aan Abraham worden in Christus, in het zaad van Abraham vervuld. Nou, als we dan in vers 19 zijn en we lezen, wat is dan de wet? Waartoe is dan de wet? Ze werd ter wille van de overtredingen toegevoegd, totdat het zaad zou komen. Dan weten we dat het gaat tot de komst van Christus. En inderdaad, de wet is tot op Christus. Zullen we straks ook nog lezen. Hij maakt een einde aan die wet. Ter wille van de overtredingen werd zij toegevoegd, totdat het zaad zou komen aan wie hij het heeft beloofd. En zij wordt voorgeschreven door boodschappers in de hand van de middelaar. Ja, ik vind dit deel van het vers wel een lastige, aan wie hij het heeft beloofd. Want het gaat over de wet, waartoe is dan de wet? Ter wille van de overtredingen werd zij toegevoegd, totdat het zaad zou komen aan wie hij het heeft beloofd. Andere vertalingen hebben welke of wie hij heeft beloofd. En dan slaat wie of welken slaat op Christus. Ja, Christus was het zaad en hij was de beloofde. En als ze echt zo staan, aan wie hij het heeft beloofd, dan, ja, wat er dan precies bedoeld wordt. Wie is dan aan wie? Is dat Abraham? Of, nee. Wie daar suggesties over heeft, die hoor ik graag nog eens.
In interlineaire, maar het luistert, staat dat aan, staat wel.
Ja, er staat wel een, wat is dat, een derde naamval. Dus het zou wel een aan moeten zijn. Daarom zeg ik, het is nog wel een. Zijn? Ja. Ja.
Die beloofde die.
Ja, dus het zaad van Abraham werd beloofd aan Abraham. En dan gaat het, als het echt aan wie is, dan zou het over Abraham spreken. Ja. En God beloofde dat aan Abraham. Ja, ik werd wat in de war gebracht omdat andere vertalingen hebben welke of wie hij heeft beloofd. Maar dan zou dat weer op Christus slaan. Nee. Zij wordt voorgeschreven door boodschappers in de hand van een bemiddelaar. Dat woord boodschappers is gewoon, gewoon dat is het woord agalon, hè? Ons woord engel. Maar engel is gewoon een vergrieks woord. We hebben dat in het Nederlands en het Grieks overgenomen. Aan wie jij het heeft beloofd, ze wordt voorgeschreven door engelen in de hand van een bemiddelaar. Andere vertalingen hebben, de Statenvertaling heeft besteld door engelen. De herziene Statenvertaling zag heeft beschikt door engelen. Het heeft iets met, dia is door. Het heeft iets met zetten te maken, dus waarom het voorschrijven is weet ik ook niet. Maar iets doorzetten of iets overgeven, daar gaat het hier over. De wet is door engelen gegeven aan Mozes. Als een soort tussenpersoon. Mozes kreeg die wet van God, lezen we. Maar hij is blijkbaar besteld of beschikt of doorgegeven. Door engelen in de hand van een bemiddelaar. Dat kan ik overigens wel laten zien. Hè, want in Handelingen 7... zo bladeren in 3 muisklikken door de Bijbel. Daar is het Stefanus, meen ik, Handelingen 7, die aan het woord is. En die zegt tegen de Joodse leidslieden: jullie die de wet in ontvangst namen als mandaten van boodschappers. Ook hier weer, hè, engelen. En jullie onderhouden haar niet. Kijk, dus die wet werd op beschikking van engelen door God aan Mozes gegeven. Door God aan het volk gegeven. Nou, daar gaat het ook over in Galaten 3 vers 19. Zij werd voorgeschreven door engelen in de hand van een, of in de hand van de middelaar. Wie een statenvertaling heeft, dat moet ik dan ook nog laten zien. De statenvertalers waren de weg hier wel een beetje kwijt, want die hebben hier, dit is de statenvertaling. Zij is door engelen besteld in de hand des middelaars. En die hebben middelaar met een hoofdletter. Nou weet ik wel dat Christus in de schrift ook een middelaar genoemd wordt, want zij betrekken dat op Christus, maar de wet is natuurlijk niet aan Christus gegeven. Hier is de middelaar. Mozes was de middelaar tussen God en het volk. Hier is die middelaar Mozes. Mozes ontving die wet. En het rare is, als je gaat naar dit vers in de Statenvertaling. Ik heb een Statenvertaling. Dan staat het vers wat ik er net aanhaalde uit Handelingen 7. Staat erbij als tekstverwijzing. Dus in Galaten 3 wordt gezegd van, nou, als je een tekstverwijzing wilt hebben naar, dan moet je in Handelingen 7 zijn. Daar wordt letterlijk gezegd dat Mozes de wet ontving door beschikking van engelen. En toch heeft men het hier met een hoofdletter geschreven. Nou, dan ben je het wel een beetje kwijt. Ik hoop dat jullie de draad nu niet kwijt zijn, maar we gaan gewoon verder. Mozes ontving die wet. En de bemiddelaar is niet van één, maar God is één. Er wordt hier gesproken over middelaars, middelaar en middelaren. Middelaars of middelaren. Nou. De bemiddelaar is niet van één, maar God is één. Ik denk dat het hier gaat over 2 middelaars, hè, Mozes en Christus. Over oud en nieuw verbond. En de middelaar is niet één, want er zijn er 2. Maar God is wel één. Staat hier. En dus zou je af kunnen vragen, als God nou één is, en er zijn twee middelaren, er is een oud verbond en een nieuw verbond. He, er is de belofte aan Abraham, maar er is ook de wet. He, dat zijn er 2, maar God is 1. Zou je af kunnen vragen, is dan die wet in tegenspraak met de belofte? Of is de wet in plaats van de belofte gekomen? Nou, dat vraagt Paulus zich dan ook hardop af hier in Galaten 3 vers 21. Is de wet dan in strijd met de beloften van God? Als er 1 God is en hij gaf er 2 verbonden, zijn die 2 dan in strijd met elkaar? Is de wet dan in strijd met de beloften van God? Nou, zegt Paulus, mogen het niet gebeuren. Dat zij verre, staat de vertaling. En NBG zal hier wel hebben, volstrekt niet. Dat is een harde ontkenning. Want de wet komt niet in plaats van de belofte, dus de wet is ook niet tegen de belofte. Dat lazen we overigens al in vers 17, dus laat ik dat dan nog even laten zien. De wet die na 430 jaar gekomen is, maakt een verbond dat tevoren door God bekrachtigd is, namelijk een Abraham, niet ongeldig, zodat de belofte buiten werking gesteld zou worden. Dus Paulus zegt hier op, hij belicht het van diverse kanten, herhaalt het nog eens. Dat hadden die gelaten ook blijkbaar nodig. Want ze waren dwaze gelaten geworden en betoverd, hè, lazen we in vers 1. Is de wet dan in strijd met de belofte van God? Nou, volstrekt niet, mogen het niet gebeuren. Want als er een wet gegeven werd die levend kon maken, werkelijk, dan zou rechtvaardigheid uit de wet zijn. Ja, als er als er een wet gegeven zou worden die levend kon maken, ja, dan zou men rechtvaardig kunnen worden uit de wet.
Dus 400 die belofte werd gegeven door God aan Abraham.
Ja.
En 430 jaar later kwam die wet.
Ja.
En die wet is volbracht toen Christus stierf. En hoeveel jaar was dat dan? Dat hij zo gezegd geldig was?
1500 jaar ongeveer.
1500 jaar. In heel de tijdbestek van?
Van die 4000 jaar. Ja. Dus als jij thuis bent, pak je je rekenmachine en dan ga je uitrekenen hoeveel... doe je uit het hoofd natuurlijk jij. En dan ga je uitrekenen hoeveel procent 1500 van 4000 is. En Leon die zit dat nu te doen geloof ik, dus die zal ongeveer, ik denk op een procentje of 40.
37,5.
Ja, daarna ook nog naar Christus. Geldt natuurlijk niet meer.
Nee, oké, maar dat... Ja, en Abraham was overigens niet de eerste die aan wie beloften werden gedaan, maar Noach, Adam. Maar hier wordt Abraham opgevoerd als voorbeeld, dus vanaf die tijd rekent Paulus dan ook. Maar de wet is dus niet alleen een hele beperkte tijd, daar hebben we het vorige keer ook wel even over gehad, maar aan Abraham werd de belofte gedaan, in jou zullen alle, we hebben het net gelezen, in jou zullen alle natieën in besloten gezegend worden. Maar aan die wet werd dan maar aan één volkje gegeven. Hè? Dus niet slechts voor alleen maar voor een bepaalde tijd, maar ook nog eens voor een bepaald volk. Volkje wellicht, hè? Als je de andere volkeren, als je de hele volkerenzee daaromheen, die kregen die wet niet. Dus het was slechts voor één volk en voor een bepaalde tijd. En met het doel om te laten zien dat de mens dus niet uit werken gerechtvaardigd zal maar, of kan worden. Omdat de wet juist zonde doet toenemen. Maar de schrift sluit allen samen op onder de zonde, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan hen die geloven. Ja, dus die wet is ook gegeven om op te sluiten onder de zonde, staat hier. Hè? Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan hen die geloven. Kijk, je moet als je bevrijd, je moet eerst opgesloten worden om bevrijd te worden. En dan ga ik weer even terug. In vers 13 stond dat Christus ons uitkoopt. Tenminste ons, hè, dat zegt Paulus als Jood. Als hij hier ons zegt, dat moet ik er ook even bij zeggen. Hij zei in Galaten 2 is dat. Galaten 2 vers 15. Wij zijn van nature Joden. Dus als het hier gaat over ons, dan gaat het over onze Joden. En, want andere volken hebben niet onder de wet geleefd. En hij zegt, Christus koopt ons uit vanuit de vloek van de wet. Enzovoorts. Maar het volk werd daar wel eerst in opgesloten. De schrift sluit allen samen op onder de zonde, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus gegeven zal worden aan hen die geloven. En welk vers moeten jullie denken als je dit leest? Niet? Oké.
Ik zat ergens anders te lezen.
In Romeinen 11 gaat het daar ook over. Hè? Daar gaat het over Jood en Heiden. En zegt Paulus... Jood en Heiden. Ik kreeg van de week een dikke keel en toen raakte ik mijn stem een beetje kwijt. Toen dacht ik, dat kan wat worden zondag. Daarna ging het weer goed, maar nu...
Dat wordt het wel.
Ik wou zeggen, ik zing het wel uit, maar dat is niet... Dan gaan jullie me allemaal uitlachen. misschien Als ik wat haper, dan weten jullie hoe het komt. Maar in Romeinen 11 gaat het over Jood en Heiden die God opgesloten heeft in ongehoorzaamheid. En hier spreekt hij tot heidenen, hè, tot de natieën, tot de Romeinen waaraan hij deze brief schreef. En dan zegt Paulus, overeenkomstig naar het evangelie zijn zij inderdaad vijanden. Vanwege jullie. Dus het Joodse volk was dat uitverkoren volk. En nou ja, zij geloofden het niet, zij wezen het evangelie af. En toen ging het evangelie naar de natie. En Paulus zegt, overeenkomstig het evangelie zijn zij dan inderdaad nu, hè, inmiddels vijanden vanwege jullie. Want net zoals jullie eens ongehoorzaam waren aan God, hè, ongezeggelijk, is het letterlijk, maar je niets laten zeggen, ongezeggelijk zijn, dat is geen gehoor geven aan, dus het zijn ongeveer synoniemen.
Niet luisteren,
ja. Net zoals jullie eens ongezeggelijk waren aan God, maar nu ontferming verkregen door de ongezeggelijkheid van deze. Dus ooit waren die heidenen, die natie, juist ongehoorzaam aan God. Maar zij verkrijgen nu, zegt Paulus, ontferming door de ongehoorzaamheid van het Joodse volk. Doordat zij het evangelie afwezen. Omdat zij nu vijanden van het evangelie waren of werden, daardoor ging redding, het evangelie, naar de natieën. En dan zegt Paulus, net zoals jullie eens ongezeggelijk of ongehoorzaam waren aan God, maar nu ontferming verkregen door de ongehoorzaamheid, de ongezeggelijkheid van deze, zo zijn ook deze nu ongezeggelijk of ongehoorzaam in de ontferming van jullie. Opdat ook zij nu ontferming zullen verkrijgen. Want Paulus maakt bekend dat door de ongehoorzaamheid van dat Joodse volk redding naar de natie ging. Ja, maar ook uiteindelijk zal ook dat Joodse volk ontferming verkrijgen. Daar gaat de Romeinenbrief ook over. Want God, dit vers bedoelde ik, God sluit allen samen op in ongezeggelijkheid, in ongehoorzaamheid, opdat hij zich over allen zou ontfermen. Dat is Gods masterplan, om het zo te zeggen.
Hè? En allen is allen.
Allen is allen, ja. Ja. Ja, of de context zou moeten zeggen dat het over iets anders gaat. Maar hier gaat het over Jood en Heiden, dus het Joodse volk en de natieën. Paulus gaat hier nog verder met een lofzang. Kom ik straks helemaal op het einde nog wel even op. Maar dit is natuurlijk, dit bedenkt geen mens. En daarom zegt Paulus ook van, daar breekt hij hierna uit in een lofzang aan God. Hè? Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Maar God sluit allen dus samen op in ongehoorzaamheid om zich over allen te ontfermen. En dat het Joodse volk aan de kant is gezet, dat is ten gunste tot ter ontferming van de heidenen. Maar straks zal ook, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden, zegt Paulus een hoofdstuk, of in ditzelfde hoofdstuk, ik weet het even niet. Maar in ieder geval in die hoofdstukken Romeinen 19 en 11, daar gaat het daarover, hoe die verschuiving heeft plaatsgevonden. En waarom? Dus de schrift sluit allen samen op onder de zonde, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus zal gegeven zal worden aan hen die geloven. Maar voordat het geloof komt, werden wij samen onder de wet opgesloten en in verzekerde bewaring gehouden. Met het oog op het geloof dat op het punt staat om onthuld te worden. Ja, ik moet er goed lezen wat hier staat. Staat hier niet voordat geloof komt. Hier staat voordat het geloof komt. Wat is het geloof? Nou, als we dat lezen in het verband van dit hoofdstuk, dan is dat in ieder geval het geloof van Jezus Christus, wat we nu al een aantal keren zijn tegengekomen. En eigenlijk is hier het geloof, ja, dat is een stijlfiguur, dat zal ongetwijfeld een hele mooie naam hebben. Misschien is dat wel, het geloof wordt hier gepersonificeerd, dus misschien heet dat wel gewoon ook een personificatie. Zou ik me zomaar kunnen voorstellen. Maar het geloof is hier Christus. Ik weet niet of jullie dat hoofdstuk kennen in Spreuken. Spreuken 8 is dat, meen ik. Daar wordt de wijsheid gepersonificeerd. Daar doet de wijsheid dingen en daar denkt de wijsheid dingen. En men zegt altijd, ja, dat gaat over Christus. Maar het gaat over de wijsheid. Zo wordt het ook gepresenteerd. Daar wordt de wijsheid gepersonificeerd. Kijk, in vers 19, waar we net waren, klik ik weer even terug. Daar staat, wat is dan de wet? Ter wille van de overtredingen werd zij toegevoegd totdat het zaad zou komen. En we weten allemaal nu dat het zaad, ja, dat is Christus. Dus de wet werd toegevoegd, de wet werd gegeven totdat het zaad zou komen. Dus tot Christus. Dus hier is het zaad, Christus. En als we dan in vers 23 komen, daar wordt eigenlijk hetzelfde gezegd, maar met iets andere woorden. Voordat het geloof komt, werden wij samen onder de wet opgesloten. Dus in vers 19 is het zaad en hier is het geloof. En beide spreekt van Christus. En in beide versen wordt gezegd van eerst kwam die wet, maar totdat het zaad kwam, of voordat het geloof kwam, werden wij samen onder wet opgesloten en in verzekerde bewaring gehouden. Het zaad en het geloof, dat wil ik dus maar zeggen, is dezelfde. Met de hoofdletter is Christus. Ja, dus dat is ook wel leuk. Wij werden, het Joodse volk, wij werden samen onder de wet opgesloten en in verzekerde bewaring gehouden. Gevangenschap. De wet is slavernij, de wet is een gevangenis. En hier worden gewoon woorden gebruikt die met gevangenschap te maken hebben. Opgesloten. En in verzekerde bewaring. Hechtenis. Voordat het geloof komt, dus voordat Christus kwam, voordat het zaad van Abraham kwam, werden wij samen onder de wet opgesloten. En in verzekerde bewaring gehouden met het oog op het geloof. Dat op het punt staat om onthuld te worden. Ja, dat heb ik wel eens vaker gezegd, maar dit woord op het punt staan. Ik heb dat wel eens opgezocht. De Statenvertaling en de NBG-vertaling, die vertalen altijd een toekomende tijd met het oog op het geloof dat zou komen, of dat geopenbaard zou worden. Dus dat op het punt staan, dat kan je soms wat op het verkeerde been zetten, omdat wij dan denken van nou, dat kan in een oogwenk nu gaan gebeuren, terwijl dingen worden gezegd in de schrift die op het punt staan te komen, ja, en die nu al bijna 2000 jaar duren. Dus ik zeg het er af en toe bij, het is een toekomende tijd, zou geopenbaard worden. Zodat de wet onze kindergeleider is geworden tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zullen worden. De wet, ik pak even de NBG en Statenvertaling erbij, de wet, zeggen die vertalen, is dus een tuchtmeester. Tuchtmeester. Dat is ook wel een mooie in verband met de wet. Is dat niet wat men zegt voordat in de kerken, voordat de wet wordt voorgelezen? Laten wij ons nu stellen onder de tucht en de belofte toch wel. De belofte van... Ja, zeg maar wat erbij. Het is voor mij al even geleden, Leni. Maar zoiets als laten ons stellen onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet of zo. Blijf lang hangen, zulke dingen zeg. Maar de wet is onze kindergeleider, staat hier dan. Dat woord, daar moeten wij misschien iets aan wennen. Maar In het Grieks, dat woord kennen wij, staat er paidagogos. En een pedagoog heeft natuurlijk met kinderen te maken, met opvoeden.
Dus er staat eigenlijk kleuterjuf.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar dat woord pedagoog en pedos, hè, dat kennen we ook nog van minder frisse woorden. Pedo's en pedofiel, dat heeft daar allemaal mee te maken. Dat heeft met kinderen te maken in ieder geval. Dus, een pedagoog, ja, dat is een opvoeder, een kindergeleider. Nou, dus even wennen dat woord, maar het heeft in ieder geval met kinderen te maken, omdat de wet ook te maken heeft met een kinderlijke fase. De wet wordt in de schrift voorgesteld als een kindfase voor het volk. Maar of, zo wordt het ook gezegd, onmondig. Een wet wordt gegeven aan kinderen, aan onmondigen, aan zij die niet in staat zijn zelf beslissingen te nemen. Hè, zo werkt het toch ook met kinderen. Je vertelt je kind wat hij wel en niet mag, omdat hij zelf nog niet de verantwoording kan dragen om die beslissingen te nemen. Maar het staat ook in de schrift tegenover kindschap, tegenover volwassenheid. Onmondig tegenover verantwoordelijk. Of keuzevrijheid, maar ook kindschap tegenover zoonschap. Paulus zegt ook, ook in deze hoofdstukken, daar komen we dan ook nog op, dat wij zouden opgroeien niet tot kinderen, maar tot zonen. Namelijk tot erfgenamen, tot zij die verantwoordelijkheid kunnen dragen. Nou ja, hier staat dus ook eens, de wet is onze kindergeleider geworden tot Christus. Ook hier weer, een totdat, ook weer tijdelijk. Opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zullen worden. Hè? Dat was altijd al de bedoeling. De mens zou uit geloof leven, uit geloof gerechtvaardigd worden. Die uitspraak waar we het de vorige keer over hadden uitgelaten, ook uit dit hoofdstuk, Galaten 3. Maar de rechtvaardig zal uit geloof leven, is ook een uitspraak uit het Oude Testament, namelijk uit Habakkuk. Dus ten diepste, ook daar werd al gesproken van geloof. Nee, ik zal even naar de klok te kijken. Laten we maar even gaan pauzeren, dan pakken we straks de draad op in vers 25.